Henk-Jan, er zijn 42 factoren die onze bloedglucose beïnvloeden. En in dit fragment wil ik het heel graag met je hebben over de hoeveelheid koolhydraten, de type koolhydraten, de timing van de maaltijd en je persoonlijk microbioom. Zij vallen allemaal onder het kopje voeding. Laten we beginnen. 42 factoren, het zijn er belachelijk veel. Maar wat voor invloed heeft de hoeveelheid koolhydraten op je bloedglucose?
Nou, we leven op glucose. Dus ons bloed moet glucose hebben als brandstof voor alles. En daarom moeten we eten. Daarom moet er voeding in. En een van de belangrijkste componenten van de voeding zijn koolhydraten. Mm-hmm. En de hoeveelheid koolhydraten die opgenomen wordt, is erg belangrijk om daar veel van te weten en naar te kijken. Omdat dat te maken heeft met de hoeveelheid insuline die je nodig hebt. En ook het tijdstip van de insuline. Want dat is een andere factor. De hoeveelheid koolhydraten bepaalt eigenlijk uiteindelijk hoeveel insuline er nodig is. Maar de tijdstip waarop dat nodig is, wordt vooral bepaald door de samenstelling van de maaltijd. Zit er vet bij? Zitten er veel eiwitten in? Eet je over een lange tijd? Of eet je het heel snel? En zul je een piek van de glucose verwachten?
Yes. Dus de hoeveelheid koolhydraten, dat is ook waarom wij onze bolus wizard gebruiken, hè, voor insulinegevoeligheid. Hoeveel eenheden insuline heb je nodig voor hoeveel gram koolhydraten?
Ja, precies.
Wat je eet
daar
en drinkt.
Noem je al precies het punt. De hoeveelheid insuline die je nodig hebt voor de maaltijd met de wizard of met een losse wizard te berekenen of uit je hoofd te doen. Om te zeggen hoeveel koolhydraten heb ik nodig. En dat wordt bepaald door de koolhydraatgevoeligheid, om maar zo te noemen. De koolhydraatratio.
Yes.
Want als je heel jong bent, dan heb je met heel weinig insuline kun je heel veel koolhydraten wegduwen. Maar als je ouder wordt, dan wordt dat wat minder. En er zit ook nog een verschil over de dag in. 'S Morgens heb je voor zeg maar 10 gram koolhydraten meer insuline nodig dan in de rest van de dag. Dus dat zijn allemaal factoren die je kan inbouwen in zo'n wizard. Of in je uitleg of in je plan. En daarmee kun je de koolhydraten de juiste weg opsturen, namelijk naar je bloed. En daar kunnen ze gebruikt worden om alles te doen wat je in je leven wil.
Als je echt verbetering wil krijgen in je bloedglucose, en ik denk dat andere type 1'ers dat misschien ook wel herkennen. Ik heb me heel lang best wel verzet tegen dat koolhydraten tellen. Maar het is voor mij echt bijna life-changing geweest. Sinds ik dat wel ben gaan doen.
Ja, het is heel nauwkeurig. Hoe nauwkeuriger, hoe beter de regeling is. Want dan pas je het goed af. En tegenwoordig met de methodes die we hebben van meten en van insuline toedienen, kan dat ook. Kijk, toen we insulines hadden die heel lang onvoorspelbaar werkten, was dat veel minder belangrijk en minder mogelijk. Maar nu kan dat, zeker met de pompen, met de snelle insulines en met de apparatuur die de glucoses meet, kunnen we dat veel nauwkeuriger doseren.
Veel nauwkeuriger, yes. Hey, dus de hoeveelheid koolhydraten waar we het hadden. Dus tel je koolhydraten, en dat zit ook in drinken, hè, jongens. Dat vergeten mensen nog wel eens, maar van je voedsel en van wat je drinkt. Maar ook het type koolhydraten wat je eet is een van de 42 factoren.
Ja, dat klopt. Koolhydraten zijn samengestelde suikers. Wij kennen het simpelste stukje daarvan, dat heet glucose. Zo heb je ook fructose, dat zijn simpele suikers. Die worden ook snel opgenomen over het algemeen. Maar heel veel koolhydraten komen in compacte vorm die eerst uit elkaar moeten vallen. Voorbeeld daarvan is natuurlijk zetmeel. Zetmeel is eigenlijk een hele keten van glucose aan elkaar. Mm-hmm. En dat moet eerst in stukjes geknipt worden in onze darmen.
Yeah.
En dat is in feite wat er ook met je maaltijd bepaalt, hoe snel iets opgenomen wordt.
Yes.
Maak je om die koolhydraten, die grote ketens, ook nog vet, of doe je er ook nog eiwit bij, dan zal je maag en je darmen eerst misschien wat meer verzuring, vertering moeten doen om bij de kern van dat koolhydraatje te komen.
Van de glucose te komen.
En de glucose van te knippen.
Ja.
En dan kan het ook pas in je darm opgenomen worden.
Daarom bij hypo's altijd snelwerkende suikers, zo min mogelijk gedoe eromheen, zodat het sneller in je bloed kan komen.
Ja, snelwerkende suikers bij een hypo. En bedenk daar ook steeds bij dat die suiker pas gaat werken als die echt in de darm is. Dus dat kan niet in je mondholte gaan werken, helaas. Is allemaal geprobeerd. Ook is er rectaal glucose toegediend, werkt ook niet. Het moet echt door je maag heen zijn naar je darm.
Kijk.
En dat verklaart ook dat het soms even duurt voordat je effect ziet.
Dat het werkt. Heb ik ook weer wat geleerd. Hartstikke fijn, Henk-Jan. Supergoed. Dus type koolhydraten hebben we net gehad. Je hebt langzame en snelwerkende koolhydraten. Let daar dus op. Maar ook de timing van je maaltijd kan van invloed zijn op je bloedglucose.
Zeker. De timing, wat ik al zei, op het tijdstip van de dag is belangrijk. De timing ten opzichte van wanneer je insuline neemt, maar ook de timing in ons bioritme. Want er zit ook zoiets, als je midden in de nacht gaat eten, je ontbijt bijvoorbeeld, en je bent dat niet gewend, dan zal je lichaam anders reageren dan wanneer je dat op een tijdstip doet, dat je wakker bent enzovoort.
Dat je hele systeem eigenlijk al op gang is gekomen.
Probeer maar eens een boterham pindakaas te eten als je net wakker wordt. Dat is best heel lastig. Je slijm, de productie moet op gang komen. Mm-hmm. Dus je weet dat er ook andere factoren van belang zijn voor het opnemen van je glucose. En daarbij is maagontlediging van belang. En dat heeft weer te maken met allerlei factoren die we nu vandaag bespreken. Maar maagontlediging is zeker iets wat door de dag heen anders kan zijn.
Okay. Dus het kan ook echt verschillen. Hè? Je gaf het aan het begin van dit fragment ook al aan. Op welk moment hoeveel insuline je dus ook nodig hebt voor dezelfde hoeveelheid koolhydraten.
Ja, dat kan dus verschillen. Ja. En dat betekent ook dat de timing tussen de maaltijd en de insuline van belang is. Mm-hmm. Insuline spuiten we bij diabetes op het verkeerde moment, op de verkeerde plaats. En dat duurt lang voordat het werkt. Hè. Normaal komt dat meteen in bij je lever terecht, je suikerfabriek. Ja. En hier moet het eigenlijk eerst een reisje door je lichaam maken. Vandaar dat je ook leert met allerlei dingen. Insuline van tevoren toedienen, dan even wachten en dan eten. Ja. Wat helemaal niet praktisch is, maar wat wel het meest natuurlijke gaat worden. Voor zover je over natuurlijk kan spreken als je het onder je huid spuit.
Yes. Hey, timing van je maaltijd dus ook een van de 42 factoren. En dan hebben we ook nog het persoonlijk microbioom. Maar dan mag je me eerst even uitleggen. Wat is een microbioom?
Ja, onze darmen zijn een enorme grote fabriek waarvan alles gebeurt. Mm-hmm. En dat kunnen wij niet zelf. Daarvoor hebben we miljarden bacteriën nodig. Ja. En die miljarden bacteriën noemen we samen het microbioom. Die helpen bij de vertering, die helpen zelfs bij de afweer. En die hebben ook een dealtje met de lever over glucoseregeling. En het is afhankelijk van welke bacteriën je hebt, hoe goed dat gaat.
Oké, want mijn bacteriën verschillen van die van jou of van iemand anders?
Ja, het is een heel spannend verhaal wat langzamerhand wordt opgelost. En met allerlei onderzoek ook in Nederland. Waarbij we weten dat sommige bacteriën veel beter zijn tegen insulineongevoeligheid. Maar andere bacteriën, als je toevallig hebt, wat weer afhankelijk is van je eten, van je voeding, juist de insulineresistentie, de insulineongevoeligheid kunnen verergeren. Dus er zijn allerlei factoren die ook nog in die darm spelen. Mm-hmm. Waarbij ook nog een heel belangrijk hormoon wat we tegenwoordig kennen, GLP-1, een soort glucagonachtig eiwit noemen we dat, GLP in het Engels. En dat bepaalt ook weer de maagontlediging en hoe de darm reageert op allerlei zaken en welke bacteriën er mogen winnen.
Okay.
En meest aanwezig zijn.
Wow.
Dat wordt nog iets waarbij we hebben allemaal wel gelachen om, die probiotica, gaat het allemaal wat worden? Mm-hmm. Dat gaat allemaal wat worden in de toekomst. Wij kunnen daar straks misschien heel veel wijsheid uit halen door onze lichaam in een veel stabielere situatie te krijgen. Mm-hmm. En nog gekker wordt het verhaal als je denkt dat je bij type 1 diabetes het ziekteproces kan beïnvloeden met je microbioom. Dus wanneer je het krijgt, wordt zelfs daarmee bepaald. Allemaal nieuwe dingen die we de komende tijd gaan leren en gebruiken waarschijnlijk.
Yes, maar dus nu al wat we weten, er komt nog heel veel interessants op dat gebied dus ook aan. Maar wat we nu dus al weten, heeft dus ook je persoonlijk microbioom, hoe je darmen, de bacteriën in je darmen, invloed op je bloedglucose.
Ja, en eerlijk gezegd niet alleen bij mensen met diabetes, of dat nou type 1 of 2 is, maar eigenlijk bij iedereen.
Okay.
Dus we zullen dit in het algemeen zien als een van de dingen die we in onze gezondheidsdenken gaan veranderen.
Verhelderend, dankjewel Henk-Jan. Hey, en als jullie nieuwsgierig zijn naar de andere factoren die onze bloedglucose beïnvloeden, luister dan ook vooral naar onze andere audioberichten of kijk naar de explainers die wij hebben gemaakt over de 42 factoren die onze bloedglucose beïnvloeden. Dankjewel.